tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matthäus 19 en nu de versen 27 en volgende. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En ze wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijn naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Gemeente, we hoorden vanmorgen hoe de Heer Jezus sprak over het onmogelijke van zalig te worden. Voor die rijke man was het onmogelijk om zalig te worden. Want het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Maar de discipelen hebben de juiste toepassing wel gemaakt. Ze zeiden: maar wij dan? En andere mensen, kunnen die dan wel zalig worden? Dat kan dan toch zeker ook niet? En de Heer Jezus gaf het juiste antwoord. Hij zei: inderdaad, dat is van de mens uitgezien ook onmogelijk. Zalig worden, gered worden. Je redt niet jezelf. Dat is alleen maar mogelijk bij God. Alleen maar mogelijk bij mij. En als nu die rijke jongeling het Taris gezocht had, hij zou het koninkrijk der hemelen beërfd hebben, zijn zonden vergeven. Hij zal losgemaakt zijn van het kwaad dat hem gebonden hield. Hij zou uit het diensthuis, uit Egypteland zijn uitgeleid. En gemeente, dat antwoord van de Heer Jezus: het is mogelijk bij God. Dat heeft Petrus toch weer enige moed gegeven om nog iets verder te vragen. Want er staat eerst dat hij, en zij allemaal, zeer verslagen werd over wat Jezus gezegd had, over dat oog van die naald. Ze werden er zeer verslagen van. Hoe moet het dan met ons? Hoe kunnen wij er dan komen? En nu Jezus gezegd had: bij God zijn alle dingen mogelijk. Nu hebben ze toch weer enige hoop geput. En vandaar dat Petrus aan de Heer Jezus een vraag gaat stellen. Zie, wij hebben alles verlaten. En wij zijn u gevolgd. Wat zal er dan met ons gebeuren? Van ons worden? Ja, dat was waar. We kennen de geschiedenis wel. Jezus wandelende langs het meer van Galilea, de zee van Tiberias. En daar waren ze aan het vissen. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, volg mij. En ze volgden hem. We weten het ook van Matthäus, Levi de tollenaar, dat hij in de tolhuis zat. Volg mij. En opstaande volgde hij hem. En zo zal het wel ongeveer, de een zus, de ander zo natuurlijk, maar met allemaal gegaan zijn, alle 12. We lezen dat niet allemaal van alle 12 even precies hoe dat gebeurd is. Maar in elk geval, ze zijn opgestaan en ze zijn Jezus gevolgd. Ze zijn leerlingen, discipelen van Jezus geworden. Navolgers van de meester. Ze hebben dat schapenwoord geleerd. Dat schapenwoord volgen. Volgen, zei ik gisteravond, is een schapenwoord. De schapen volgen mij en horen mijn stem. Hebben zij dan ook alles verkocht? Zoals aan de rijke jongeling werd gevraagd. Nee, gemeente, dat staat er ook niet. En dat zegt Petrus ook niet. Petrus zegt, we hebben alles verlaten. Hij zegt niet, we hebben alles verkocht. Hebben ze ook niet. Hoeft ook niet. Zo ziet u maar dat de Heer Jezus niet aan alle mensen vraagt datgene wat hij aan de rijke jongeling vroeg. Maar hij vroeg dat aan de rijke jongeling omdat daar de knoop bij hem zat. In die geldgierigheid, in dat zitten op het geld als een kip op de eieren zit. Dat zat bij hem het probleem en daarom moest hij alles verkopen en uitdelen wat hij had. Maar bij Petrus en bij de anderen was dat niet het geval. Petrus heeft zijn bootje ook gewoon gehouden. Want we lezen in het evangelie. Dat Jezus op een gegeven moment vanuit het bootje de scharen toespreekt. En dat was het schip van Petrus. Dus dat heeft hij niet verkocht. Dat is dat gewoon blijven liggen aan de zee van Tiberias. En na de opstanding, ik ga vissen, zegt Simon. Het bootje, dat lag er nog. Ze konden zo de zee van Tiberias opvaren. En trouwens, Petrus had ook zelf een huis in Capernaum, ook dat lezen we in de evangelie. Hij hoefde niet alles te verkopen. Hij moest alleen maar alles achter zich laten om Jezus te volgen. Om leerling te zijn op de school van de meester. Om met hem rond te trekken door Galilea en naar Jeruzalem. Dat was de roeping die de Heer Jezus hen gaf. En aan die roeping hebben zij door Gods genade mogen voldoen. Ze zijn altijd dicht bij hun meester gebleven. Ook in zijn verdrukkingen waren ze bij hen. De meester zegt dat later ook, als hij aan de paasmaaltijd bij hen is, dan zegt hij, gij zijt degene die altijd bij mij geweest zijn in mijn verdrukkingen. En ik verordineer u het koninkrijk. Hij laat die als het ware per testament aan hen na, het koninkrijk van God. En nu is Petrus de vraag, meester, wat zal er dan voor ons zijn? Wat zal ons loon zijn? Er zijn wel uitleggers die zeggen dat had Petrus niet mogen vragen. Je moet niet naar het loon vragen. God is je loon. Zoals de Heer tegen Abraham zei, ik ben uw loon zeer groot. Abraham had verder ook niets. Geen vierkante meter grond. Geen plekje om een stap daarop te zetten en te zeggen, dit is mijn. Ik ben uw loon zeer groot. Zij zien hier in die vraag van Petrus iets van onbegrip, van ja, een staan naar eer en macht. Zoals ook Jacobus en Johannes aan de Heer Jezus vroegen om te mogen zitten aan de rechter en aan de linkerhand. Ze vroegen dat via hun moeder, weliswaar, maar het kwam toch bij hen vandaan om te mogen zitten aan de rechter en aan de linkerhand. Ze dachten aan een aartskoninkrijk. Ze dachten aan roem, aan majesteit, aan eer en glorie, aardse glorie. En dat zou hier bij Petrus ook het geval zijn. Dat wordt dan wel eens gedacht en gezegd, je mag niet vragen naar wat zal je loon toch wezen. Toch is dat, gemeente, niet helemaal waar. Want de Bijbel spreekt op vele plaatsen over het loon wat Gods kinderen en dienstknechten zullen ontvangen. Al zult u een van de mijne maar een beker koud water hebben gegeven, je zult je loon geenszins verliezen. En tot degene die verdrukt en vervolgd worden, staat er, uw loon zal groot zijn in de hemelen. En ik denk ook aan het Oude Testament. Als Rut gekomen is met Naomi uit de velden van Moab, dan zegt Boas tot haar dat ze een groot loon zal ontvangen van die God onder wiens vleugels zij is komen schuilen, de toevlucht heeft genomen, omdat ze zo goed voor haar schoonmoeder Naomi heeft gezorgd. Ze zal een vol loon daarvoor van de Heere, de God van Israël, ontvangen. De Bijbel spreekt heel vaak over loon. Maar gemeente, wij moeten bij loon niet meteen denken aan verdiensten. Dat zullen we straks aan het eind van de preek ook nog wel zien. Als we bij die tekst komen waar vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Nou, dan zullen we het wel zien dat je bij loon niet direct aan verdiensten of zo moet denken. Nee, zelfs helemaal niet. Het is altijd genade loon. Want met onze beste prestaties, ook met Jezus te volgen, ook met alles voor hem te verlaten, verdienen wij de hemel natuurlijk niet. Slechts door dicht bij Jezus te blijven, in zijn gemeenschap, hem aan te klampen, zijn voetstappen te drukken, hem steeds nodig te hebben. Door die genade zullen we ingaan in het koninkrijk van God. En daar werd ook de rijke jongeling toe uitgenodigd, maar hij had dat andere had hij liever. En daarom is die zijn loon, de schat die in de hemel is, misgelopen. We lezen dan ook niet dat Jezus hier zijn discipelen hart valt. Dat hij tegen Petrus zegt, je mag er niet vragen. Ik ben je loon. Punt uit. Je mag niet vragen van wat zal er met ons geworden. Zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen niet geantwoord. Als dat zo zou zijn, dat het gans en al fout zou zijn, wat Petrus vroeg, dan had de Heer Jezus dat ongetwijfeld wel op de een of andere manier duidelijk gemaakt. En tegen Petrus gezegd, hè, want de Heer Jezus die draait er nooit, die wint er nooit doekjes om, hè, die zegt het altijd zoals het is. Maar daar lezen we hier niets van. Integendeel, hij troost zijn. Want hij stelt hen heerlijke dingen in het vooruitzicht. Voorwaar, amen. Ik zeg, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. De Heer Jezus gaat dus eerst spreken over het loon op het volgen. Petrus had gevraagd, we hebben alles verlaten, we zijn nu gevolgd. Alles verlaten en nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Nu, dat laatste, dat gaat de Heer Jezus eerst behandelen. Eerst dat gij die mij gevolgd zijt. En in vers 19, dan gaat het over dat verlaten. En zo wie verlaten van hebben, zo zit deze tekst in elkaar. Dan gaat het over het verlaten. Hè? Dus de Heer Jezus haalt het een klein beetje uit elkaar. En dan spreekt hij in vers 28, spreekt hij in het bijzonder zijn discipelen aan. De 12, zullen we maar even zeggen. En in vers 29 spreekt hij over wie dan ook, hè, wie dan ook, zo wie verlaten zal hebben, huizen, broeders, zusters enzovoort. Hè. Dus dan gaat het om een bredere kring van mensen die dat voor hem hebben overgehad, die iets voor hem zullen hebben verlaten. Hier spreekt de Heer Jezus eerst zijn discipelen aan over het volgen. Wat is het loon op hun volgen? En dan zegt de Heer Jezus: gij die mij gevolgd zijt. En dat klinkt een beetje moeilijk. In de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid enzovoort. In de wedergeboorte. Waar hoort dat nou bij? Hoort het nou bij wat ervoor staat? Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte? Of hoort het nou bij wat erachter komt? In de wedergeboorte wanneer de Zoon des Mensen zal gekomen. Zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid. Waar hoort het nou bij? Want het kan eigenlijk allebei. Het staat er zo tussen, zodat het eigenlijk zowel bij het voorgaande kan behoren, als bij hetgeen wat erna komt. De kanttekening van de Statenbijbel maakt ook van beide uitleggingen melding. Sommigen die betrekken het op het voorgaande, zeggen de kanttekening. Sommigen betrekken het op het voorgaande. He, dus die zeggen dus, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Dan is dus dat volgen, dat is dus eigenlijk de wedergeboorte. Daar voltrekt zich de wedergeboorte in. Het nieuwe leven. Het leren van de nieuwe gehoorzaamheid. En dat is op zichzelf niet onmogelijk. Om het zo uit te leggen. Het is dat de discipelen in het volgen van de Heer Jezus hebben geleerd wat nu het nieuwe leven is. Kijk, wedergeboorte, dat is niet alleen het eerste begin. Als een mens tot geloof en bekering komt, als de geest in je begint te werken, hè, dan noemen we dat wel de wedergeboorte. Maar wedergeboorte strekt zich, leert Calvijn terecht, ook over het hele leven uit. Je bent wedergeboren om het steeds opnieuw als het ware te worden, om in de wedergeboorte te vorderen, om een nieuw mens te worden voor het aangezicht van God. En als je het dus zo uitlegt, dat kan dus heel gemakkelijk. Maar je kunt het dus ook betrekken bij wat er volgt. De wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid. Dan zegt de Heer Jezus in dat geval, en dat is denk ik toch wel de uitlegging die het meest voor de hand ligt, die ook de beste papieren heeft, ook onder de uitleggers gewoonlijk de beste papieren heeft. Dan zegt de Heer Jezus dat straks de wedergeboorte plaatsvindt, maar dan heeft dat woord wedergeboorte wel een heel speciale betekenis, want dan gaat het om de wedergeboorte van de toekomende eeuw. Straks zal de Zoon des Mensen gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid. Dan is het lijden volbracht, dan neemt hij plaats aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dat zal uitlopen straks in de voleinding van de wereld als hij wederkomt. Dan zal dat uitlopen op de wederherstelling van alles. de wederoprichting van alle dingen, de wedergeboorte van de hemel en van de aarde, waar we nu de weeën, de voorweeën van waarnemen. Maar die wedergeboorte, die zal straks voltooid zijn als hemel en aarde nieuw worden. En dan wacht er dus niet alleen voor Jezus loon. Hij heeft om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis gedragen en de schande veracht. En daarom is hij nu gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemelen, zegt de brief aan de Hebreeën, dat is zijn loon. Loon op al zijn arbeid, zijn bedelaarswerk. Maar het mooie is, gemeente, dat de Heer Jezus het loon niet voor zichzelf alleen houdt. Maar dat hij het ook uitdeelt aan de zijnen. En hier gaat het in het bijzonder, ik weet het, over de 12 discipelen. Al wordt Judas straks vervangen door een ander, door Matthias. Maar het geldt natuurlijk in wezen ook voor al degenen die hem op welke wijze dan ook gevolgd zijn. He, die achter hem aangekomen zijn en bent u al achter hem aangegaan. Hebt u de nodiging al opgevolgd? Komt herwaarts. Neem uw kruis op en volg mij. Zoals de Heer Jezus dat, we hoorden dat gisteravond, zoals de Heer Jezus dat ook aan de rijke jongeling uitnodigend heeft voorgesteld. Kom herwaarts. Neem uw kruis op en volg mij. Het had maar zo gekund, gemeente, want de Heer Jezus stond klaar om hem in zijn gevolg te ontvangen. Dan komt u al als een schaap achter hem aan. Of loopt u altijd nog maar te mekkeren? Dat kan ook, hè. Dat we altijd nog maar wat lopen te mekkeren. En we nog nooit de gedweeheid van het schaap hebben geleerd om achter de herder aan te komen. Waar hij ook met ons heen gaat. Staat zo prachtig in de openbaring van Johannes. Dat is Johannes 14. Zij die met het lam op de berg Sion zijn, dat zijn degenen die het lam volgen. Het lam is daar de herder. Het lam is daar de herder. Die het lam volgen waar het ook heen. Door bezaaide of door onbezaaide akkers. Ze zijn niet bij de herder weg te slaan. Ze blijven dicht bij hem en hoe dichter, hoe beter. Hoe dichter, hoe beter. Hoe dichter bij de herder, hoe veiliger dat het is. En gemeente, als u daar nou ja op mag antwoorden, op die vraag, bent u al achter die herder aangekomen, luisterend naar zijn stem en hem volgend, zonder te mekkeren, dan mag u ook in het loon delen. Want als de Zoon des Mensen straks in de wedergeboorte, in de vernieuwing van alle dingen, als hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dan zult gij ook zitten op 12 troon, oordelende de 12 geslachten Israëls, zult gij ook met mij mee mogen regeren en met mij mee mogen oordelen. Ja, zelfs in het oordelen worden de discipelen van de Heer Jezus betrokken. Wie met hem hier lijdt, zal ook met hem verheerlijkt worden, schrijft Paulus ook in zijn brief aan de Romeinen. Als we hier met hem lijden, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Wie hier met Jezus de onderste weg gaat, die zal straks ook met Jezus mogen triomferen. Het zal hem gegeven worden met hem te zitten in zijn troon, zoals ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon, zegt de Heer Jezus in de openbaring van Johannes tegen een van de zeven gemeenten. Met hem gezeten in zijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Dat wordt de overwinnaar die de goede strijd gestreden heeft. Achter hem aan. Het kruis gedragen. Zichzelf verloochend. Je hoeft het niet voor niks te doen, lieve mensen. Want het wordt uit genade rijkelijk beloond. Jezus heeft het tegen zijn discipelen gezegd. Jullie zullen ook op 12 tronen mogen zitten. Heeft hij trouwens ook nog een keer herhaald in de paaszaal. Ik verordineer u dat koninkrijk. Jullie zijn degene, ik haalde de tekst daarnet ook al even aan. Jullie zijn degene die met mij gebleven zijn in alle verzoekingen. En ik verordineer jullie het koninkrijk. En ik zal jullie geven te zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus het staat op meerdere plaatsen, wat Jezus hier in deze tekst zegt. Wie met hem lijdt, zal ook met hem op de troon mogen zitten. Het staat in de openbaring van Johannes ook zo vaak. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En in de hemel wordt er al van gezongen. Daar zitten de 24 ouderlingen. Die zitten ook al op de tronen. Voor de troon van God en van het Lam. En zij werpen daar hun kronen neer voor de troon. Om aan hem die op de troon zit en het Lam al de eer te geven. En ook verderop in de openbaring staat dat er tronen werden gezet en zij zaten daarop. Het staat er zelfs nog meerdere keren. Hè? Priesters en koningen voor God en voor het Lam. En dat hier staat dat ze die 12 geslachten Israëls mogen oordelen. Dat heeft natuurlijk betrekking op helaas het ongelovige deel van het volk. En dat helaas heel groot was. En tot onze diepe spijt nog steeds is. De apostelen zullen daar met Christus het oordeel over moeten en mogen vellen. Want de kinderen des koninkrijks, allen die niet in Christus geloofd hebben, ook uit Israël, die zullen buiten geworpen worden. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd. Die zullen buiten geworpen worden. En zullen komen van het oosten en het westen, van het noorden en van het zuiden. Om het Abraham, Isaac en Jacob aan te zitten. Ja, heidenen zullen komen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Zij die tot dat uitverkoren volk hebben behoord. En niet in Jezus hebben geloofd. Hun koning hebben veracht. Ja, die zullen moeten horen. Brengt hen hier en slaat hen voor mij dood. En daarom, gemeente, mag het verlangen wel des te groot zijn. Dat die 12 stammen van Israël tot inkeer komen naar Gods belofte. En dat ze de Christus uiteindelijk toch nog zullen aanvaarden. Al degenen die dat nog leren te doen, die zullen met de apostelen meeregeren met Christus. Want al de zijnen geldt dit. Ja, voor de apostelen in het bijzonder. En hoe dat precies uitgewerkt wordt, dat laten we maar aan de Here over. In welke zin dat de apostelen een meerdere eer ontvangen dan de anderen, dat laten we aan de Heere over. Maar de Bijbel zegt dat ieder die overwint met hem gezeten zal zijn in de troon. Zoals hij overwonnen heeft en is gezeten met zijn Vader in de troon. Dus in het volgen van de Heere Jezus, gemeente, als u misschien daarin ook allerlei zwaarigheid ontmoet, want het is het kruisdragen en jezelf verloochenen, laten we dan niet al te bedroefd zijn, al zijn we het soms wel, ik weet ervan. Al zijn we het soms wel al te bedroefd. Maar laten we zien op dat heerlijke vooruitzicht dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is, niet opweegt tegen de heerlijkheid die nog aan ons zal geopenbaard worden. We hoeven het niet voor niks te doen, het beste komt nog. Het genadeloon wordt straks uitgekeerd. Ziet, mijn arbeidsloon is bij mij en het is voor mijn aangezicht, zegt de Heere bij de profeet Jesaja. En zo is het, het ligt al klaar. De Heere heeft het al klaar liggen om het uit te delen aan al zijn dienstknechten. En gemeente, na die troostrijke woorden voor een ieder die hem kent en dient, volgt dan in vers 22, en dan staat het ook daar inderdaad heel algemeen. Zo wie, of het nou een discipel is, ja of nee, een apostel, ja of nee, zo wie verlaten zal hebben. Verlaten. Hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En over dat gevolgd heeft Jezus al gesproken, nu begint hij over dat verlaten te spreken. Zo wie verlaten zal hebben, ja wat allemaal dan niet. Huizen, broeders, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of akkers. Nou, die verlaat je toch niet zomaar? Die verlaat je toch niet zomaar? Nee, om mijns naams wil. Ja, dan kan het wel eens moeten gebeuren, hè? Heel letterlijk toen voor de discipelen, toen ze geroepen werden, volg mij. En alles verlatende volgden ze hem. Hè. Ze lieten Zebedeus lieten ze in het schip om de netten te vermaken. Die zat daar de netten te vermaken. Ze zelf gingen eruit, achter Jezus aan, Jacobus en Johannes. Maar ook nu kan dat gebeuren. Ook nu. Dat je om zijn naams wil dingen moet prijsgeven. Bijvoorbeeld, als je ouders hebt die jou verbieden om de Heere te dienen, bijvoorbeeld, vader, moeder. Of als je broers en zusters hebt die het niet kunnen verdragen. Dat jij naar de kerk gaat. En dat je de Heere wenst te dienen in dit leven. Dat kan gebeuren. Dan kun je ze wel eens verliezen. In de islam bijvoorbeeld is dat heel sterk. Dat heb je vast en zeker wel eens gehoord of gelezen. Dat als in, bijvoorbeeld in Iran een moslim tot bekering komt. Hè, die Heere Jezus leert kennen. Dat gebeurt daar ook. Er gebeurt nog meer dan je denkt in dat land. Maar dat heeft grote gevolgen, want je wordt door heel je familie uitgestoten. En je wordt zelfs gedood als je niet uitkijkt. Je wordt vogelvrij verklaard. En helaas is het trouwens ook in Israël wel zo bij de orthodoxe Joden. Als iemand tot het christendom overgaat en de Heer Jezus als de Christus, zijn Christus en zaligmaker beleidt, dan lig je eruit in die orthodoxe familie. Dat gebeurt Helaas ook. En het kan zelfs bij ons gebeuren, hè. Als je misschien uit principe en beginsel een bepaalde kerk verlaat, waar je hele familie bij hoort, dat je een buitenbeentje wordt. Dat je eruit komt te liggen. Dat ze je haast niet meer aankijken. Dat gebeurt helaas ook op Urk. Dat kan gebeuren. Jezus heeft gezegd: meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik breng Jezus geen vrede op de aarde. Jawel, hier in het hart. Maar geen vrede tussen de mensen, helaas. Want van nu af aan zullen er in een huisgezin 3 verdeeld zijn tegen 2 en 2 tegen 3. De schoonmoeder tegen de schoondochter en de vader tegen de zoon. En ze zullen verdeeld zijn omdat ze het niet eens zijn over Jezus. Niet eens over Jezus. Je kunt om zijnentwil dingen kwijtraken. Je kunt er vrienden door verliezen. Met wie je misschien altijd naar de bar ging. Maar als je nou tot verandering komt en je kunt daar niet meer wezen. En je gaat niet meer mee, dan ben je ze zo kwijt. Je kunt er vrienden om verliezen. En dat wil ik niet, zeg je dan. Dat wil ik niet. Ik wil ze aan de hand houden. Jazeker, je wilt alles aan de hand houden. Maar je kunt niet alles aan de hand houden. Dat kan niet, want je kunt ze moeten verliezen om mijnentwil. Daarmee zeg ik dus niet dat je de banden maar gauw verbreken moet met je ouders of met je broers of met je zusters of met je kinderen als ze nergens aan doen. Nee, dat moet je vooral niet zomaar doen, hè. Maar als zij je niet kunnen velen dat jij de Heere dient en je voor een blok zet. Je dient God. Of je hangt ons aan. Dan zegt Jezus: wie vader of moeder. Wie broer of zuster. Wie zijn kind. Zijn kinderen. Wie zelfs zijn eigen leven lief heeft boven mij. Die kan mijn discipel niet zijn. Dan rust op je de roeping om voor hem te kiezen. En inderdaad, verlaten huizen. Misschien raak je de erfenis wel kwijt. Misschien word je zelfs wel buiten het testament gehouden. Huizen, broeders, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen, akkers, je kunt het allemaal kwijtraken in deze wereld om de naam van die lieve zaligmaker bij wie je niet vandaan kunt en niet vandaan wilt. Want je kunt hem, je mag hem niet verloochenen. Dat is een onmogelijkheid geworden voor je ziel. En wat dan? Is dat verlies? Wat zegt Jezus ervan? Is dat verlies? Nee, dat is geen verlies. Had de rijke jongeling dat maar begrepen, hè? Toen de Heer Jezus hem vroeg om alles te verkopen, alles te verlaten. Had hij dat maar begrepen, hè? Dat hij er zo veel meer voor in de plaats zou krijgen. Had hij het maar begrepen dat het hem 100-voudig zou zijn. Vergolden. Top van de vermenigvuldiging. Hè? De gelijkenis van de zaaier lezen we over het koren op het land. Hè? 30, 60, 100-voud. 100-voud is het meest. 100-voud is het meest in de gelijkenis. Dat is een geweldige oogst. En het zal je 100. Worden. Je zult het in 4-voud veelvoud terug ontvangen. Broeders en zusters. Ja, in het geloof. Denk eens aan Paulus. Toen hij ging zwerven over de wereld, overal waar hij kwam, ontmoette hij broeders, zelfs op zijn laatste reis naar Rome, toch toen nog in Tyrus en in Sidon. De broeders ontvingen hem en we bleven zes dagen bij ze. Overal waar hij kwam, had hij broeders en zusters in het geloof die hem omringden en hem hielpen. Als je verlaten hebt om mijnentwil en om des evangelies wil. En om des geloofs en om des gewetens wil, principieel. Ach, je krijgt het toch in veelvoud voor terug. Hebben we trouwens 16 jaar geleden, zomaar ten loop zeg ik dat hoor, 16 jaar geleden bij de kerkscheuren ook gemerkt. Alles kwijt. Hier in Burg. Maar ook in mijn vorige gemeente in Aalst. Alles kwijt. Maar geen nood. Geen nood. Want de Heer heeft in alles voorzien. Als je om de beginsels wil alles verlaten en alles prijsgeeft. Alles wordt je afgepakt. En dat gebeurde. Maar heb je er nou eigenlijk schade van geleden? Heeft het u aan iets ontbroken, zou de Heer Jezus zeggen. Heeft het u aan iets ontbroken toen hij zijn discipelen heen stuurde zonder reiszak, zonder twee allerlei kleding en zo. Hij stuurde ze zo twee aan twee uit. Heeft het u aan iets ontbroken? En ze komen terug en ze zeiden niets, Heer. Niets. Heer, helemaal niets. U hebt voor alles gezorgd. En zo is het. Uw loon zal groot zijn. Hier en nu al. Hier en nu alles. Schrijft Marcus ook met nadruk. Hè, die ook deze geschiedenis heeft. Hè. In het tegenwoordige leven. In dit hier en nu zal het u al vele malen ruimschoots vergolden worden. En goed gemaakt voor je worden. Je zult niks tekort komen. Helemaal niets. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En hierna. Waar de rijke jongeling naar vroeg. Het eeuwige leven. Beërven. Er is een groot loon weggelegd, gemeente, voor degenen die hem kennen en dienen. Dat mag het blij vooruitzicht dan toch ook nog wel eens strelen. Dat grote genade loon. Want dat blijft het. En dat maakt Jezus duidelijk in het laatste versje. Als hij zegt, je moet bij loon nou niet direct denken aan verdiensten. Dat degenen die vooraan staan, dat die als eerste zullen ontvangen. Kijk u wat erachter staat, hè, in hoofdstuk 20. Gelijk daarachter de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En laat het je dan maar niet ergeren dat de arbeiders van het laatste uur, die maar één uurtje in de wijngaard gearbeid hebben, dat een even groot loon ontvangen als jij die van 's morgens vroeg al bent bezig geweest en zelfs de hitte van de dag hebt verdragen. Want God geeft zijn loon naar genade. En niet naar verdiensten. Als hij het naar verdienst had gedaan, dan hadden die arbeiders van het eerste uur als eerste het loon gekregen. En in veelvoud van wat afgesproken was. En dan hadden degenen die het laatste gekomen waren, die hadden slechts een klein deeltje van de penning gekregen. Maar zo doet hij niet. Vele laatsten zullen de eerste zijn. Vele eersten de laatste. Dus pas op, Petrus, pas op. Hè? Je mag vragen naar loon en er is ook een vol loon uit genade. Dat is er ook. Maar wel op Gods manier. Niet op jouw manier. Je moet niet gaan zitten rekenen. Dan zal ik misschien iets meer krijgen dan een ander. Want ik ben Petrus en dus zal ik misschien wat meer krijgen dan Johannes. En Johannes misschien wat meer dan Thomas. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. God beloont naar genade. En dat zal voor al zijn kinderen reuze meevallen. Dat zeg ik u. Reuze meevallen. Want ze zullen straks vol verbazing zeggen. De helft was mij niet aangezegd. Amen.